NPO Radio 1. NTR.
Kwesties met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk.
Goedenavond, vrienden van de radio, op deze prachtige zondagavond. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties, het live debatprogramma van NPO Radio 1, waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken. Meekijken met ons hier in de bus, dat kan. En dat zou ik u ook aanraden. Wij staan vanavond namelijk vlakbij de haven van Rotterdam, waar Vitesse zojuist van AZ won. En u kunt dat via de app doen of op radio1.nl. En discussieer mee via Twitter en gebruik dan de hashtag kwesties. Vandaag is 30 april, dat was Koninginnedag. Morgen is het 1 mei, dag van de arbeid. Is dat ook een het wasdag? Of is dat een dag die er nog steeds is? Het is in ieder geval een dag van de vakbond, want die vieren morgen bijvoorbeeld met hun nieuwe voorzitter Busker een feestje in 020. Wij staan, zoals gezegd, vanavond met de bus in 010, de stad van de arbeid in Rotterdam. Hier werken en wonen mensen die hun mouwen op stroop en hun boterham verdienen met noeste arbeid. Althans, zo gaat de mare. En om er even in verder te gaan, gespierde mannen in overal die indien nodig onder aanvoering van de vakbond bond met de vuist omhoog staken voor het behoud van echt werk, een eerlijk salaris en een goede cao. Maar is dat allemaal nog wel van deze tijd om als werknemer te vertrouwen op vakbonden? Juist deze week, u heeft het gevolgd ongetwijfeld, gaat supermarktketen Jumbo verder met cao-onderhandelingen. Maar dat doen ze dan zonder de vakbonden. En steeds meer bedrijven kiezen die weg. Is dat terecht? Daar gaan we zo direct over debatteren. Maar eerst mijn collega Marianne van den Anker. En die is vandaag niet live vanwege de religieuze overtuiging van een van haar gasten. Dus zij stond vrijdagavond al eerder in Zwolle, midden in een winkelstraat.
Hier in Zwolle, hoofdstad van Overijssel, is het best wel druk in de binnenstad. Zeker hier nu, vrijdagavond, allemaal nog mensen die aan het winkelen zijn. En dat kan maar één keer hier per zondag. En dat is vanuit de provincie geredeneerd en de gemeente geredeneerd vaststaand beleid. Maar de ondernemers zijn het daar niet mee eens. Als we kijken in Nederland, dan hebben we nog Lelystad en Middelburg. En dat zijn de laatste provinciale hoofdsteden waar dat aan de orde is. Niet elke zondag de winkel open. Vorig weekend stonden nog voor dezelfde keer bezoekers van buiten Zwolle te wachten hier voor een aantal winkels. De lokale ondernemers moeten dan mensen gaan vertellen: het is hier gesloten op zondag. Nou, de christelijke partijen die zijn hier prominent vertegenwoordigd in de politiek, zowel provinciaal als gemeentelijk. Zij zien het niet zitten, meer zondagen open vanwege de zondagsrust. Bij mij staan Hielke Terry, eigenaar van Pistache, een winkel in het centrum van Zwolle, en Jan Westert, fractievoorzitter van de ChristenUnie van de Provinciale Staten in Overijssel. Hielke, je hebt hier zo'n winkel. Jij wil dat hij vaker open kan dan die ene zondag. Waarom?
Ja, ik wil eigenlijk als ondernemer de vrijheid hebben om zelf te kunnen bepalen wanneer mijn winkel open gaat. En je ziet eigenlijk wel een verschuiving in het retaillandschap. Dat mensen eigenlijk willen winkelen wanneer ze vrij zijn. En dat we daar eigenlijk als winkeliers ook aan die behoefte moeten gaan voldoen. Willen we met z'n allen een leuk winkelaanbod blijven bieden. En dus ik wil zelf als ondernemer bepalen wanneer ik mijn winkel open doe en wanneer ik hem dicht doe.
Nou, u hoort het, Jan Westert. De ondernemers die willen hier gewoon vaker open zijn dan die 12 tot 15 zondagen die nu zijn toegestaan. Waarom bent u daar zo tegen?
Nou, wij zijn er eigenlijk al heel lang op tegen, omdat wij het gewoon een goed sociaal beleid vinden dat je met elkaar afspraken maakt over rust en werken. Dat hebben we aan het begin van de vorige eeuw in de winkelsluitingswet geregeld. En in die tijd was dat een sociale weldaad. En ik denk nog steeds dat het een sociale weldaad is om in dit land collectief tegen elkaar te kunnen zeggen van één dag in de week zijn we met elkaar vrij. En dat kan ik vanuit mijn levensovertuiging invullen. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen, die christelijke levensovertuiging geeft ook goede sociale argumenten daarvoor.
Nou, Hielke, het is onomwrikbaar vastgesteld. De ChristenUnie weigert niet, te pakt er een oude wet bij en religie domineert.
Ja, dat is duidelijk. Dat is hier in Zwolle echt aan de hand. De ChristenUnie heeft een grote zeggenschap in de gemeenteraad. En daar stokt het op dit moment ook gewoon. Dat we het gewoon als ondernemers niet voor elkaar krijgen om die winkel open te gaan. Nou, als je dan even terugkomt op de opmerking van ja, het is een sociale daad. Ik ben als ondernemer ermee eens dat je rust moet nemen in je leven. Dus één dag in de week rust vind ik prima. Ik vind ook dat niet de zondag hoeft te zijn. Dat mag ook de maandag of de dinsdag te zijn. Als het maar één dag in de week rust, dat je rust neemt, is prima. Alleen je merkt gewoon dat wanneer mensen vrij zijn, ja, heb ik mijn winkel gesloten. En het is gewoon heel lastig om een winkel op dit moment in Nederland boven water te houden. En ik weet gewoon dat als ik open ga op zondag, dat ik gewoon 20% meer omzet draai. Dus ik ga meer banen creëren. Dus zo kan je het ook bekijken. En daarnaast is het hier in Zwolle wel een beetje bijzonder, want de supermarkten zijn wel open.
Nou, daar moet dan een reactie op komen. Supermarkten wel en de retail niet. En die zijn er ook economisch van afhankelijk. Straks zijn ze allemaal failliet en zit iedereen eeuwig thuis.
Nou, weet u, dat vind ik nog een beetje te simpel. Ik hoor veel kleine ondernemers die zeggen van ik hoef niet zo nodig op zondag te zijn. En ik weet dat het grote winkelbedrijf, de supermarkten, daar een ander beleid op nahouden en willen houden. En er is uiteindelijk hier in Zwolle ook een compromis bereikt waarbij de gedeeltelijke openstelling wel plaatsvindt. Maar er is ook een groot deel van de bevolking die zegt van het hoeft van mij niet. En in dat democratisch proces is dat besluit tot stand gekomen.
Jan Westert, ChristenUnie, er is ook een christelijk compromis bereikt hier in Zwolle, namelijk het CDA. Het CDA zegt prima wat ons betreft. Het zijn alleen onze ChristenUnie-broeders die zo zwaar in de leer zijn, dat wij daar ook niet met hen uit kunnen komen. Hoe kan dat nou? Twee christelijke partijen, twee verschillende meningen.
Ja, waarschijnlijk zijn het om die reden ook twee verschillende partijen. Ik denk dat het CDA van oudsher een partij was die eigenlijk op diezelfde christelijk-sociale toer zat. Ook datzelfde beleid voorstond. Als ze er nu gemakshalve overheen stappen, dan denk ik dat zij meer afbreuk doen aan hun eigen uitgangspunten dan dat wij dat doen. Maar laat ik het vervolgens ook zo zeggen. Ook met de ChristenUnie vallen hier zo nu en dan afspraken te maken. Maar er zijn belangen in de bevolking die meer zijn dan alleen de economische belangen van de ondernemer. En die zullen we ook met elkaar moeten wegen. En die heb je ook te respecteren.
U bent wel behoorlijk dominant in wat u politiek vindt. U zegt, wij bepalen gewoon voor ondernemers dat het niet vaker mag dan 12 tot 15 keer per jaar.
Wij hebben met de burgers van Zwolle enquêtes gehouden en onderzoek gedaan wat de burgers van Zwolle vinden. En dan is het niet één op één zo. En het is een stukje verordening, wetgeving. Dus het publieke domein die hier iets over moet zeggen. Dat is niet alleen een kwestie van dominant zijn. Dat is ook met elkaar luisteren naar andere groepen in de samenleving en die afweging maken.
Hilke, jij bent ondernemer van Pistache. Ja. Hoor jij dezelfde verhalen van klanten en van mensen die hier in Zwolle in de omgeving wonen?
Ik wil even terugkomen op het verhaal van dat de kleine ondernemer beschermd moet worden, hè, door de winkel op zondag niet open te doen. Nou, dat is niet waar. Er zijn gewoon in Zwolle heel veel kleine, succesvolle ondernemers die zeggen, ja, luister eens, als we met elkaar de stad willen maken en willen we als Zwolle in de topregio blijven van economisch belang, een leuke stad, dat er wat te doen is. Moet je
het is een hoofdstad hier, ja, van een provincie.
Ja, dan moet je voldoen aan die verwachting wat de bezoeker van je stad heeft. En wat wij merken in de stad is dat we vooral met het verhaal van Koningsdag vorig jaar hebben we heel veel exposure gehad. We hebben heel veel mensen in de winkel die zeggen, ja, ik kom een weekendje naar Zwolle. Maar wat moet ik morgen doen? Er is gewoon echt niks te doen hier in Zwolle. En,
ze mogen naar de kerk.
Ja, ze mogen naar de kerk. Maar ja, dat kan. Dat is ieders goed recht om dat te doen. Dat respecteren we ook. Alleen, ik vind dat je als politieke partij niet een ondernemer mag dwingen om bepaalde sluitingstijden aan te gaan. En aan de andere kant wel te zeggen, nou, de supermarkt mag wel open. Dus er wordt met twee maten gemeten. En dat ervaar ik als zijnde van, joh, ze weten niet meer wat ze moeten doen. Het is een beetje paniekvoetbal wat er gebeurt.
En iets wat jou zeer stoort. Jan staat hier van de ChristenUnie. Wat zou jij tegen willen zeggen? Er zijn volgend jaar weer in ieder geval gemeenteraadsverkiezingen. Je hebt een flyer al vorig jaar gelanceerd. Vrijheid voor ondernemers. Zelf mogen kiezen.
Nou, wat je merkt, Jan een hele fijne man. En respecteren elkaars mening. Maar wat je merkt is gewoon dat het gaat gebeuren. Dat weet iedereen, dat weet de ChristenUnie ook. We gaan gewoon open op zondag hier in Zwolle. En als dat nou
zeg je daarmee ook als het niet mag van de politiek?
Nee, maar dat is gewoon de landelijke trend. Daar ontkom je niet aan. Dat gaat gewoon gebeuren een keer. De vraag is alleen wanneer. En wij als ondernemers zouden het liever vandaag de morgen hebben. Volgend jaar hebben we verkiezingen. Dan hopen dat we met alle ondernemers zo onze achterban kunnen mobiliseren. Dat de ChristenUnie wat minder zetels krijgt. Zodat we het op die manier kunnen doen. Ik denk dat we respectvol met elkaar om moeten gaan. En dat je uiteindelijk gaat het gewoon een keer gebeuren. Dat we open gaan op zondag. Helemaal niks. Dat staat als paal boven water.
En wat gaan jullie dan vanuit de ChristenUnie doen?
Nou, ik ga in ieder geval zullen wij die bescherming van de zondag is voor ons een wezenlijk punt. Dus dat zullen we ook met de burgers en met de achterban die hier in Zwolle is en in de regio aanwezig is, ook bespreken. Het belang van de ondernemers is één belang. Het belang van de Zwolse samenleving is breder. En die afweging hebben wij te maken. En dat zullen we met respect voor de ondernemers doen. En die ondernemers vinden ons ook aan hun kant als het gaat om het zorgen voor een goed investeringsklimaat in Zwolle, et cetera. Dus dit niet alleen maar kommer en kwel.
En nu nog die consument. Wij hebben ook aan een aantal mensen hier gevraagd van: vindt u het nou fijn als de winkels hier op zondag in Zwolle altijd open zijn? En daar kunt u nu naar luisteren.
Bij mij mag het. Ja hoor, geen probleem. Ik ben zelf wel christen. Nou en? Je moet wel met de maatschappij mee. Ik ben niet van gisteren.
Nee, er is geen zak aan zo. Nee, ik vind er helemaal niks aan. Beetje jammer allemaal.
Nee, ik vind het eigenlijk wel goed zoals het nu is.
Als de winkeliers dat zouden willen, dan vind ik dat ze daar vrijer mogen zijn.
Ik wil dat ze elke zondag open zijn. Ik vind het echt heel erg dat dat niet zo is.
Nou, ik vind ook dat alles in Zwolle open moet. Het is gewoon meer beleving dan.
Maar de ChristenUnie moet ook met zijn tijd meegaan. En ik vind dat als je kijkt naar de jongeren ook, die willen op zondag gewoon de stad in.
In de wet de Nederlandse regelgeving zegt dat als je een toeristenstatus hebt, dat je dan elke zondag open mag zijn.
Het is niet dat ik het nou per se zou willen of moeten, maar gewoon het idee dat ik de keuze niet heb.
Ja, als ik naar andere steden kijk, dan kan dat wel. Ja, waarom zou het hier niet kunnen? Ook al is het christelijk. Maar ja.
Ik vind het gewoon niet kunnen. Het is een stad en als je als stad wilt profileren, moet je ook meedoen. En als iemand niet wil winkelen op zondag, doet hij dat gewoon niet. Je hoeft het niet. Maar iemand die het wel wil en die daar met zijn geloof helemaal niets mee heeft, die moet die gelegenheid krijgen. Dus dat stoort me enorm.
Ik heb respect voor hun zondagsrust, maar heb dan ook respect dat ik dan graag op die zondag wel andere dingen zou willen doen. En dat is, daar is de balans in weg. Dat vind ik wel erg jammer.
Nou, u hoort het, een gemixt beeld, waarbij toch wel de dominantie is, zeker ook hier van de kroeg, de vierjaargetijden waar wij voor staan, dat die toch echt zeggen, ja, het is onvoorstelbaar hoeveel mensen we hier zien rondlopen elke zondag op zoek naar die open winkels. Jan Wessert, mensen willen gewoon winkelen op zondag. Dat geld uitgeven. Lekker genieten, mooie spullen kopen.
Het gesprek over de waarden die erachter liggen ook konden voeren. Ik heb een buurman die werkt in ploegen. Zijn echtgenote werkt in ploegen. En die zijn blij dat ze bij een ondernemer werken die zegt: ik heb mijn bedrijf op zondag dicht, want daardoor kan ik collectief ook nog eens een werk van rust. En rust in onze samenleving moet je misschien wel weer iets meer waarderen. Het hele verhaal over een geïndividualiseerde samenleving, waarin iedereen zijn ding doet op zijn tijd, dat bezorgt ons ook een gebrek aan rust.
Nou, is dat een overtuiging die we al jaren kennen van de ChristenUnie, zeker in deze omgeving. Er zit ook alleen een IKEA, dat is inmiddels een internationaal bedrijf hier in de buurt. Die hebben gezegd, nou, we gaan proberen om er met de gemeente uit te komen. Lukt dat niet, dan gaan we een rechtszaak starten. En de inzet van de rechtszaak is vrijheid van ondernemerschap om te mogen ondernemen. Zou dat een geweldige zaak zijn voor jullie als dat tot een rechtszaak komt?
Zeker, alleen we hebben met het collectief Zwolle Open al heel vaak onderzocht van wat de mogelijkheden zijn. En je komt elke keer, loop je gewoon tegen één grote muur aan. En dat is dat het vertie is in een coalitieakkoord. Dus de ChristenUnie heeft dit gewoon als punt gewonnen in de onderhandelingen. En alle andere politieke partijen branden hun vingers daar niet aan. Dus alle andere partijen zeggen, ja, wij zijn ook voor vrijheid van ondernemen, maar we hebben die afspraak met de ChristenUnie gemaakt. Dus ga maar bij ze op bezoek. En daar komen we niet verder mee. Maar ik wil nog wel even reageren op het verhaal van het sociale ondernemen. We hebben hier een mediamarkt zitten. Dat is een particuliere ondernemer. Hè? Dat is en die hebben gewoon ook echt de stelling dat als je uit reden op zondag niet wil werken, dan wordt dat gewoon gerespecteerd. Dus die hebben
volgens mij is er geen enkel bedrijf dat tegen mensen zegt dat je vanwege je geloofsovertuiging niet hoeft te komen werken.
Je merkt gewoon dat ondernemers worden socialer, op alle vlakken. Dit hoort daar gewoon bij. Dus je moet het met elkaar doen, maar geef ons die vrijheid om in ieder geval een goede boterham te verdienen en die stad ook zijn allure te geven wat hij verdient.
Vind je dat die religie te dominant is? Dat je dingen wordt opgelegd? Dat je eigenlijk in een soort gevangenis zit van de ChristenUnie?
Ja. Nou, persoonlijk vind ik sowieso dat je politiek en religie moet scheiden. Dus dat je het oplegt aan een ander. Ja, dat stuit me wel tegen de borst. En ook de manier dat er wordt gezegd dat moet zondag de zondagsrust staat. Er staat nergens in de Bijbel dat je op zondag rust moet houden. Je moet één dag in de week rust houden. Dus dat mag ook op een maandag of een dinsdag. En daar zijn we ook mee eens. Daar verschillen we echt niet van mening. Maar ik wil die vrijheid hebben dat ik zeg, nou, als ik op zondag wil werken en ik wil mijn winkel open doen en ik wil op maandag rust houden, prima. En als een collega van mij of een medewerker zegt, ik wil graag op zondag vrij.
Kan ook. Jan Messen, het laatste woord voor jou vanuit de ChristenUnie. Het ligt bij jullie onvoorstelbaar zwaar om die koopzondag niet door te laten gaan. Die rustdag erin te halen. Is het echt komende periode een blijvend breekpunt, die rustdag?
Nou, we hebben tot nu toe het altijd als een zwaar punt gehad. En we zullen het als een zwaar punt blijven hanteren. We luisteren goed naar de groepen in onze samenleving. Het is ook niet zo dat wij onze overtuiging aan anderen op willen leggen. Maar we willen wel een goede afweging kunnen maken. En misschien moeten we elkaar uiteindelijk ergens vinden in een compromis. Maar dat compromis dat zal dan wel naar de verkiezingen tot stand komen.
Beetje gerustgesteld, Hielke?
Ik wist al dat dit de situatie is, dus we gaan hard voor de verkiezingen aan de bak.
Ja, ga je ook een advies geven aan alle ondernemers? Waar moeten ze dan op stemmen?
Ja, dat is lastig. VVD, CDA, nou, alles behalve de ChristenUnie eigenlijk, hè? De rest van de partijen zijn daar wel voor. Dus zal ons advies zijn. Ja.
Als nou de ondernemers allemaal die keuze maken en de rest van de bevolking ChristenUnie stemt, dan komen we er wel weer uit.
Ja, daarom. Precies.
En zo wordt er hier in ieder geval gelachen over het onderwerp wat toch bloedserieus is. Hoofdstad van Overijssel, Zwolle, koopzondagen, 12 per jaar. En voorlopig zal dat zo blijven.
En dat was Marianne van Anker in Zwolle afgelopen vrijdagavond. En wij zitten in Rotterdam, de stad van de aanstaande landskampioen. Vlakbij een heel erg trendy, beetje hipster restaurant. Het heet Uit je eigen stad. Het is gebouwd in een oude loods aan de kade van een oude fruitterminal. En in de vorige eeuw liepen hier honderden mannen met kratten fruit te sjouwen. Maar sindsdien is er heel veel veranderd in de haven. Maar daarover later meer. Het gaat vandaag over arbeid. Morgen is die dag van de arbeid in bijna alle landen een feestdag, maar niet in Nederland. Wij gaan gewoon werken morgenochtend. Maar wel is er door de vakbonden een aantal feestelijke manifestaties georganiseerd. Maar is er nog wel reden voor feest bij die vakbonden? Er is veel kritiek, zeker ook op Europees niveau. Zijn ze nog wel de moderne schakel tussen werknemer en werkgever? Is die relatie niet gewoon enorm veranderd in de afgelopen decennia en lopen de vakbonden een beetje anachronistisch achter? Hoeveel werknemers zijn er eigenlijk nog die niet voor zichzelf op kunnen komen? Hoeveel leden hebben de vakbonden eigenlijk nog over straks met al die flexwerkers en zelfstandige ondernemers die niks met de onderlinge afspraken uit het sociaal overleg te maken willen hebben? Jumbo, de supermarktketen, gooide de vastgelopen onderhandelingen maar meteen de deur dicht voor de vakbonden. Dan maar direct een akkoord met de eigen ondernemingsraad zonder die vakbonden. Het kan, het mag. En het gebeurt steeds vaker. En daarmee rijst de vraag, loopt de tijd van de vakbonden op zijn eind? Het is 9:50. U luistert naar het radio- en POE-programma Questies. Ik praat erover met een politica, een vakbondsbestuurder en vertegenwoordigers van kleine en grote ondernemers en iemand die een nieuw alternatief biedt voor sociale zekerheid middels een coöperatie. Richard Moti, vakbondsbestuurder bij de FNV. Hoeveel leden hebben jullie er nog?
De FNV heeft ongeveer 1 miljoen leden. En als je dan ook nog eens de CNV en de Unie bij optelt, dan kom je toch een veel groter aantal.
Ja, maar dat horen we ook altijd bij de PvdA en andere politieke partijen. Het aantal leden loopt gewoon terug, toch?
Het loopt terug, maar ik zou het niet vergelijken met politieke partijen. Ik denk dat politieke partijen veel minder leden hebben dan de vakbonden in Nederland.
Ja, die geef ik meteen cadeau. Dat is 1-0 voor jou. Maar desalniettemin, het is toch weggezakt tot een vooroorlogsniveau bij jullie ook.
We zien inderdaad dat de afgelopen jaren, mede ook door de crisis, mensen hun lidmaatschap niet continueren. Hè. Mensen moeten bezuinigen. Nou, dan is de vakbond toch ook een van de bezuinigingen die mensen doorvoeren. Net zoals kranten en alle andere zaken. Maar we zien bijvoorbeeld de afgelopen maanden, nu het weer wat beter gaat met de economie, weer een lichte stijgende trend bij de FNV.
Jongeren of juist niet?
Van alles. Ook jongeren.
Want ik heb begrepen dat jongeren nou niet echt heel enthousiast zijn.
Dat kan zeker veel beter. Ja. Hè? En dat is ook heel erg noodzakelijk. Maar we zien bijvoorbeeld, vorig jaar hebben we een hele goede campagne gevoerd voor het afschaffen van het minimumjeugdloon. En dat heeft wel geleid tot een groei van het ledental bij jongeren. En onder jongeren.
Nou lees ik gisteren een prachtige kop in de NRC. Vakbond wil de macht terug. Gaat het daarom?
Nou, we willen altijd aan de macht natuurlijk. Hè. Het is heel belangrijk dat werknemers ook wat te zeggen hebben. En dat niet alles wordt bepaald door werkgevers. En daar zijn vakbonden voor. En dat willen we graag. Macht.
tegen doorgeschoten flexibilisering. Ik citeer nog even het NRC. En met een eigen cao-politie. Doe maar. Wat betekent dat eigenlijk, een eigen cao-politie?
Nou, wat we zien is dat heel veel werkgevers zich niet aan de regels houden. En dat de overheid eigenlijk het ook een beetje nalaat om dat goed te handhaven. Dus wat wij als FNV nu gedaan hebben, is een eigen soort opsporingsinspectiedienst opgericht. Die de overheid een handje helpt bij het opsporen van malafide werkgevers.
Dan las ik gisteren een interview met jullie nieuwe voorzitter, Busker, in het Parool. Een 020-krant, dat wel. Maar ik had het gelezen toen dacht ik, gelooft hij er nou zelf wel in?
Ja, zeker. Ja, hij is net voorzitter, hè, heeft kandidaat gesteld. Iemand die nog veel passie en pit heeft. Die ook echt wel wat wil veranderen in Nederland. Een verandering die ook nodig is. Hè, die doorgeslagen flexibilisering bijvoorbeeld. Die flexverslaving bij werkgevers. De tijd moeten we keren. En Han Buske zet echt zijn schouders eronder.
Flexverslaving bij werkgevers. We gaan er straks vast over praten. Mirjam Bink, oprichter van ONL voor ondernemers. Wat is dat, ONL voor ondernemers?
ONL voor ondernemers is een organisatie die de stem van de ondernemers in Nederland vertolkt. En wij doen dat door op allerlei thema's met een poll te vragen aan onze ondernemers wat zij vinden. En dat brengen wij rechtstreeks naar de politiek, omdat wij niet meer geloven in de polder zoals die nu is.
En kleine ondernemers, hebben die überhaupt iets met vakbonden? Hebben ze er iets mee te maken? Willen ze er iets mee te maken hebben?
Nee, ze hebben deels wel. In zoverre, een groot deel van de ondernemers heeft te maken met cao's. En die worden mede bepaald door de vakbonden. Alleen je ziet bij onze ondernemers dat ze aangeven dat dat deels beperkend is. Zeker als je een heel klein bedrijf bent, heb je soms te maken met verschillende cao's in een heel klein bedrijf. En dat is gewoon lastig om mee te werken. En bij kleine bedrijven zie je dat een ondernemer gewoon op de werkvloer staat en met zijn medewerkers graag samen tot een overeenkomst wil komen. En dan kan een cao juist belemmerend werken, omdat dat op afstand wordt geregeld en niet specifiek voor het klein bedrijf.
Oké, maar het is ook een prettige zekerheid, zo'n algemeen verbindend verklarend cao, toch?
Er zijn een aantal basisdingen die geregeld dan worden. En dat vinden ondernemers over het algemeen prettig, omdat ze dat dan niet meer hoeven af te tikken. Maar je ziet steeds meer de trend dat ondernemers dichter bij die medewerkers willen zitten en ook samen in overleg willen treden om gewoon tot goede arbeidsvoorwaarden te komen.
Vakbond passé?
Denk het wel.
Steven Lak, voorzitter van Delta Links. 700 havenondernemers vertegenwoordig hier in Rotterdam. We zitten hier in een restaurant, ik zei het net al, op een ooit zeer bedrijvig oud haventerrein. Is het nog steeds zo bedrijvig hier?
Deze bedrijvigheid is naar de overkant gegaan. Hier zat vroeger Seabrex. En die fruitactiviteit die zit nog een heel klein stukje hier. En die gaat nu in de komende jaren vooral plaatsvinden aan de zuidkant in Coolport. Waar je ziet dat steeds meer containers ook het vers en het geconditioneerd vervoer doen. Voor fruit, voor vis. En dat is een verschuiving. Maar verschuivingen zijn van alle tijd. Of dat nou gaat over moderne technieken. Of dat nou gaat.
Okay.
Ja, het gebeurt.
Okay,
en dan moet je mee als ondernemer.
Maar als je nou hebt, je hebt al enige jaren ervaring. Hoe gaat het dan met de werkgelegenheid in de haven? Gaat die achteruit, vooruit? Blijft die stabiel?
Nee, op dit moment hebben we 180.000 mensen die direct en indirect in de haven werken. Je ziet in bepaalde sectoren.
180.000.
180.000. 90 direct en 90.000 indirect. En die indirecten zijn mensen die in de onderhoudssfeer werken en aanverwante activiteiten doen. Je ziet de laatste jaren dat dat ongeveer op datzelfde niveau blijft. Maar je ziet in bepaalde sectoren zie je wel wisselingen. En daar zit natuurlijk ook een spanningsveld. Je ziet een aantal trends door elkaar lopen. Bedrijven fuseren, consolideren. Je ziet de economie verschuiven voor een deel naar Oost-Europa. Je ziet technologische veranderingen, je ziet automatisering. Maar de grootste trend die ik zelf zie is digitalisering. En met name bedrijven die op een middenstuk zitten tussen een aantal spelers in de keten. Daar zie je de grootste verandering op dit moment plaatsvinden.
Over die digitalisering gaan we het straks nog wel even hebben. Je zou ook kunnen zeggen, als je zoveel werknemers hebt, wisselend of niet wisselend, een goede taak voor een vakbond hier.
Dat is er ook, maar je hebt hele goede bedrijven zonder cao's. Je hebt hele goede bedrijven met bedrijfs-cao's. En je hebt hele grote bedrijven die onderdeel zijn van landelijke cao's. Vakbond heeft hier zeker een functie, maar die kan die alleen maar houden, denk ik, als die afgaat van het machtsdenken en afgaat van het idee dat er geen veranderingen zijn. Het oude denken van een haven is een reservaat is over.
Een haven is een reservaat. Prachtig. Ik moet er een aantal quotes onthouden om straks op terug te komen. Peter Gehlen, je bent met een alternatief gestart. Hè? Eigenlijk zou je kunnen zeggen niet meer werken onder een cao-contract. Maar een alternatieve manier om arbeid te organiseren is dat via een coöperatie te doen. Jij startte Zorg & Co.
Ja.
Wat doen jullie precies en hoe doen jullie het precies?
Zorg & Co is een coöperatie van ZZP'ers in de zorg- en welzijnssector. Allemaal mensen die voorheen werkzaam waren in loondienst op basis van een CO. Ontevreden over de situatie binnen die hele sector. Te weinig zekerheid op een vast inkomen, slechte inkomens. Te weinig flexibiliteit in het kader van de privésituatie. En die mensen hebben besloten om zelf de macht te grijpen. En hebben gezegd, wij worden onze eigen baas. Wij aan de andere kant van de tafel zitten, niet meer langer als loonslaaf. Maar wij worden nu zelf onze eigen opdrachtgever, onze eigen werkgever.
Klinkt allemaal heel fijn, maar waar is je zekerheid dan? Ik bedoel, je kan moeilijk aan elkaar zekerheid zitten geven. Of doe je dat wel in een coöperatie?
Nou, nee, in de zorgsector heb je het geluk dat die sector groeit. Door de vergrijzing zie je dat de vraag naar zorg neemt toe. We zijn ook in staat als ZZP'ers om goedkoper te functioneren dan mensen in loondienst. Dat betekent dat we in staat zijn om meer zorg te leveren voor minder geld. En dat is natuurlijk een uniek selling point in de markt. Als je meer kunt bieden voor minder geld.
Vakbond passé?
Voor een hele grote groep mensen die hun eigen kennis, kunde en ervaring kunnen verkopen, is de vakbond passé, ja.
Ja, Marijnus, jij was werkzaam bij de FNV. Hoe lang?
Ruim 8 jaar.
Leuk?
Ja, superleuk.
Maar ja, toch maar je vader achterna de Tweede Kamer in. Dus dat is nog leuker.
Ja, nou, ik heb daar heel lang over nagedacht. Dat kan ik je wel zeggen. En de afweging uiteindelijk gemaakt. Ik deed, toen ik werkte bij de FNV, de zorg-CAO. Nou, daar is heel veel aan de hand. Veel bezuinigd, veel mensen op straat, best wel veel ellende. Lang verhaal kort, uiteindelijk is het toch de politiek die daar heeft besloten om enorm te gaan bezuinigen, waar die mensen last van hadden. Dus toen dacht ik, als je echt dicht bij het vuur wil zitten, kun je in Den Haag misschien ook wat betekenen.
Dus je zat even met je vader aan de keukentafel en je dacht, je kan misschien in de politiek veel meer bereiken dan bij de FNV. Zoiets?
Nou, ik had daar mijn vader niet zo voor nodig, hoor. Dat had ik in die,
had
ik in die 8 jaar zelf wel ontdekt bij de FNV.
En dan even over die vakbond, hè. Hoor twee mensen zeggen vakbond passé. Is vakbond, toch nog even over je vader. Is vakbond nog niet de tijd van je vader en is er nu niet tijd voor iets anders? Dat gevoel krijg ik een beetje, of niet?
Nee, ik zie dat eerder andersom. Als je ziet nu, werd al even genoemd, hè, de doorgeslagen flexibilisering bijvoorbeeld. Onzekerheid van mensen. Weet je nog wel wat je aan het eind van de maand op je rekening hebt staan? Kun je toekomst opbouwen? Kun je een huis huren of een huis kopen? Ja, dat heeft te maken met zekerheid, bestaanszekerheid. En ik denk dat, hè, je ziet nu door de toename van de globalisering, de grote bedrijven, het woord macht viel al een aantal keren. Nou, ik denk dat vooral het grote bedrijfsleven hier de macht in handen heeft. En dat werknemers steeds meer een middel worden in handen van die grote bedrijven. En je ziet het, we hebben het in de zorg gezien. Ja, er wordt gezegd, ja, je bent te duur. Je wordt op straat gezet na 35 mooie dienstjaren. Ja, en probeer dan nog maar eens een andere baan te komen. Dus dan is het heel belangrijk dat je je organiseert. En dat je dus niet als individu, want in zo'n grote sector, in de zorg werken 500.000 mensen, als één individu ben je tamelijk kwetsbaar. Dan is het heel belangrijk dat je een collectief vormt. En ik denk dat de vakbeweging dat platform kan zijn.
Oké, nou daar is waarschijnlijk geen speel tussen te krijgen. Maar het gaat natuurlijk om doel, hè, hebben we het nu over. Maar het middel, is de vakbond niet een ouderwets middel? Zou je niet andere middelen kunnen inzetten om dat wat jij hier nu bepleit ook te bereiken?
Nou, ik denk dat je altijd verschillende middelen kunt inzetten en dat dat prima is. Maar ik geloof wel dat het bestaansrecht van de vakbond, misschien bedoel je daarop, dat dat niet minder is dan vroeger. Sterker nog, ik probeerde net te betogen dat dat wellicht meer is geworden. Bijvoorbeeld door de toenemende globalisering. Bijvoorbeeld doordat het bedrijfsleven natuurlijk ook steeds meer over de grens gaat samenwerken. En daar bedoel ik mee dat die individuele werknemer dus in dat perspectief nog steeds kleiner wordt eigenlijk. Dus de noodzaak om je te organiseren, ook om bijvoorbeeld CAO's, collectieve arbeidsovereenkomsten, af te sluiten, waarmee je toch ook voorkomt dat er concurrentie op arbeidsvoorwaarden ontstaat. Want dat is eigenlijk wat een CAO doet. Je creëert een gelijk speelveld. Dat is volgens mij de kerntaak van een vakbond. En die is onverminderd aanwezig.
Ik hoef het je niet te vragen. Vakbond non passé, volgens Lilian Marijnissen, Kamerlid. Ik had het vergeten te zeggen. Voor de SP. Wij vroegen mensen op straat in Utrecht of ze ook lid zijn van een vakbond. En waarom wel of waarom niet?
Nee, ik ben geen lid van een vakbond. Ik heb er eigenlijk ook nooit over nagedacht. Ook nooit behoefte gehad om bij een vakbond aan te sluiten. Weet je, bij ons op het werk loopt het gewoon allemaal goed. En ik verwacht ook geen problemen. Dus waarom zou ik lid worden van een vakbond?
Ik ben al jaren lid, hoor. En dat blijft ook wel zo.
Het is natuurlijk best lastig om jonge mensen aan te trekken, hè? Denkt u dat het belangrijk is dat dat toch gebeurt voor het voortbestaan van een vakbond?
Natuurlijk, want je moet groeien en je moet toch van onderop komen. Dus je moet van jonge mensen aantrekken.
Maar u hebben ze in ieder geval nog, hè?
Ja, zeker. Ik blijf ook wel lid.
Zijn jullie lid van een vakbond?
Nee, dat ben ik niet.
En waarom niet?
Ja, een beetje gemakzucht, denk ik. Ik had het gevoel dat het wel goed zit. Ik ben nooit in een situatie terechtgekomen dat ik een vakbond nodig heb.
Ja, ik heb wel eens momentjes gehad dat ik dacht, had ik nou maar wel lid geweest? Ja, dat je richting arbeidsconflictjes gaat, dat je denkt, dan is het wel fijn als er mensen zijn om een beetje ondersteuning te hebben.
Nog steeds dat iedereen lid moet zijn van een vakbond. Wil je een beetje tegenwicht geven tegen de werkgevers en wil je opkomen voor de werknemers, dan zullen ze zich moeten verenigen. Je merkt gewoon dat de jongeren minder bij een vakbond zijn aangesloten. Dus worden ze steeds kleiner en verliezen ze ook steeds meer macht. Maar de jongeren komen er vanzelf achter dat ze het toch weer nodig hebben. Kwestie van tijd.
Het is bijna 8:55. U luistert naar het programma Kwesties. Wij praten door over nut en noodzaak van vakbonden. Mirjam Bink, onlangs hebben jullie een poll gehouden onder de leden van ONL. En daaruit bleek dat zij de vakbonden hopeloos ouderwets vonden. Maar hoezo eigenlijk ouderwets? Wat is er nou precies mis met een collectieve CAO?
Nou, wat vooral ouderwets is en waarom het op dit moment niet functioneert, denk ik, zoals het zou moeten functioneren, zoals het zou kunnen functioneren, is dat er een belangrijke trend is de afgelopen decennia, dat het grootbedrijf steeds kleiner wordt en het kleinbedrijf steeds meer werkgelegenheid creëert. En inmiddels is het al zo dat 70% van de werkgelegenheid binnen het bedrijfsleven bij het MKB zit. En je ziet in de overleg, in de SER, dat er voornamelijk gesproken wordt met het grootbedrijf en met de vakbonden. En dat het gaat over die grote bedrijven met al die medewerkers. En dat er dingen worden afgesproken die voor heel Nederland gelden, waar een groot deel dus eigenlijk het eerdere nadeel is. Wat er, ik noem een voorbeeld als de wet werkenzekerheid, maar ook de wet DBA. Dat zijn wetten die mede zijn ontstaan door overleg in de polder, maar die niet het effect hebben op die 70% wat het eigenlijk zou moeten bewerkstelligen.
Richard Moot, die zit toch wat in?
Nou, de MKB heeft volgens mij ook gewoon net zo'n grote stem in dat overleg in het polder als VNO-MCW. Dus dan doen de vertegenwoordigers van het MKB blijkbaar hun werk daar niet goed. Als dat niet goed doorkomt.
Meneer Bink, is dat zo?
Nee, dat is dus ook zo. Want je ziet dus dat die stem van die ondernemer onvoldoende vertegenwoordigd wordt. En dat is mede de reden waarom wij zijn begonnen om ervoor te zorgen dat die stem wel vertegenwoordigd wordt. En dat die op de plekken terechtkomt waar de beslissingen genomen worden. En dat is dus om de polder heen direct naar de politiek.
Maar dan zou je ook kunnen zeggen, je moet het MKB gewoon beter vertegenwoordigen op plekken waar ze inderdaad vertegenwoordigd zijn. Wat Richard Moot eigenlijk zegt.
Ja, en directer. Want dat is natuurlijk wat er nu is in Nederland en in de wereld, is dat je directer kan communiceren. Al die verschillende lagen met besturen en commissies, dat hoeft niet meer. We hebben e-mail, we hebben telefoon. Dus je kan veel directer communiceren. En je kan ook veel sneller ophalen wat er belangrijk is voor een bepaalde groep. En je kan dat neerleggen op de plek waar die beslissing genomen wordt.
Volgens mij heeft dit niks te maken met de vakbonden. Dit is volgens mij vooral een conflict en een probleem tussen de MKB Nederland en ONL. Hè, die onderling niet met elkaar eens zijn wie nou de kleine ondernemers vertegenwoordigen.
Ook een machtsstrijd.
Een machtsstrijd. Hè, maar dat heeft niks met de positie van de vakbonden te maken. Kijk, wat ik heel belangrijk vind waarom vakbonden denk ik echt wel nodig zijn, is omdat we gewoon ook zien dat bij heel veel van die kleine bedrijven, als er geen vakbond is, er überhaupt geen CAO is, er überhaupt geen loonsverhoging wordt gegeven. En dat hebben meerdere onderzoeken ook laten zien. Werknemers zonder een CAO krijgen minder loonsverhoging dan werknemers met een CAO. En laat nu net Klaas Knot ook nog eens vorige week weer eens een pleidooi hebben gehouden dat de loon eens keer weer omhoog moet gaan. En dan wie hield hij dat pleidooi? Wie riep hij op om dat te regelen? Want hij weet dat niemand anders het anders regelt. De vakbonden. Want dat is ook de enige orgaan, zeg maar, op dit moment die voor werknemers en voor elkaar kan krijgen dat mensen een fatsoenlijke loonsverhoging kunnen krijgen. Werknemers individueel krijgen dat nooit voor elkaar als wat vakbonden collectief kunnen regelen.
Peter Geelen?
Wij dwingen dat zelf af. De zzp'er die onderhandelt met zijn opdrachtgever en op basis van zijn eigen ideeën, zijn schaarste in de markt, kan hij een tarief bepalen. Ja. En die tarieven die stijgen. En toen Lilian Marijns net een heel verhaal hield over de solidariteit, toen dacht ik dat ze ging zeggen van, goh, mensen moeten zich verenigen in een coöperatie. Maar ze zei toen, nee, het moet een vakbond zijn. Ik denk dat de coöperatie op kleinere schaal exact datgene kan doen wat de vakbond de laatste 20 jaar nagelaten
heeft. Wacht even, dat probeerde ik ook een beetje aan Lilian Marijns te ontfutselen, maar dat lukte mij geloof ik nog even niet. Maakt het jou wat uit of het een, stel dat het even goed is, maakt het jou wat uit of het een vakbond of een coöperatie is of iets anders wat je daarvoor kan verzinnen?
Ja, en dat zal ik toelichten. Omdat ik vind het hele beeld rondom de ZZP'er te romantisch, vaak. En niet in alle gevallen, want ik weet donders goed dat er mensen zijn die daar echt zelfstandig voor kiezen, die dat ook leuk vinden, die dat uitdagend vinden, die ook het opleidingsniveau hebben om dat aan te kunnen. Maar ik heb in mijn eigen 8 jaar vakbondspraktijk gezien hoe ontzettend veel, en dat zijn er geen enkele, dat zijn massa's mensen gewoon gedwongen worden om zogenaamd zelfstandiger te zijn. Dus eigenlijk schijnzelfstandigheid. En
maar goed, daar is die wet voor, om dat tegen te gaan.
Ja, maar dat werkt dus nog voor een meter. Want we zijn in Europa koplopers zelfstandigers. Echt bizar. Nederland heeft de meeste zelfstandigen in heel Europa. Meer dan 1 miljoen. Wat je heel vaak ziet, is dat deze mensen bijvoorbeeld geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Wat je heel vaak ziet, is dat deze mensen geen pensioen opbouwen. Ik vind het werkelijk waar een grof schandaal. Wat gaat er namelijk straks met die mensen gebeuren? Dat is nu misschien voor de korte termijn leuk. Vooral voor de werkgevers natuurlijk. Voor de mensen die mensen inlenen. Want de prijs blijft lekker laag. Dus dat is lekker goedkoop. Nogal logisch, want die mensen hebben geen sociale rechten. Maar wat nou als er iets gebeurt? Wat nou als iemand langdurig ziek wordt bijvoorbeeld? Wat nou als iemand dadelijk niet meer kan werken omdat hij te oud is? Met pensioen moet. Is er dus geen geld? Komt het uiteindelijk toch weer op de lasten van de samenleving?
Argumenten zijn duidelijk. Peter Geijlen, wat nou als iemand arbeidsongeschikt wordt, langdurig ziek?
Dan is hij als zzp'er beter af als een werknemer in een loondienst.
Want?
Want hij kan het in eigen beheer, kan hij het veel beter het risico dragen in gezamenlijkheid.
Maar waarom doen de meeste zzp'ers dat dan niet? De meeste zijn namelijk niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.
Nee, omdat de samenwerking tussen de zzp'ers onvoldoende is.
Wat bedoel je met de samenwerking onvoldoende? Het is niet echt coöperatief.
Wij vertegenwoordigen een coöperatie met 450 leden. Op een totaal bestand van 1 miljoen zzp'ers.
Ja, dus dat
daar ligt. Daar ligt het is een groeiend model.
Ja, zo kun je het ook zien. Ja. Maar als je naar 1 miljoen moet en je zit op 450, dan heb je nog wel wat te groeien.
Ja, kijk, dat 1 miljoen, dat mag je ook segmenteren in verschillende doelgroepen. We hebben dan een hele grote groep ICT'ers bij. Dat zijn mensen die werken heel vaak vanuit hun eigen BV. Zijn directeur een groot aandeelhouder. Draaien een omzet van 1,5 ton per jaar. Die hebben geen probleem. Die zijn goed verzekerd. Je hebt een hele grote groep. Die is goed verzekerd omdat ze aangesloten zijn bij bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Er is ook een hele grote groep die mevrouw Marijns bedoelt, die slecht en niet verzekerd is. En dat zie je in de zorgsector, dat zie je in de bouwsector. We hebben natuurlijk met z'n allen belang dat we ook die mensen goed verzekerd krijgen. En daar heb ik een coöperatieve oplossing voor. Ja, die in mijn ogen beter is als datgene wat de staat in samenwerking met de vakbond aanbiedt.
Vermits men echt coöperatief is met elkaar.
En vermits men voldoende uren per maand kan werken als ondernemer.
Ja, maar ja, hoe bescherm je ze tegen uitbuiting en tegen ga maar naar 10 uur terug?
Door de koppelbazen uit te schakelen in de sector. Je moet,
wacht even, de koppelbazen uitschakelen?
Ja, dat zijn de partijen die heel vaak geld verdienen aan het inzetten van zzp'ers. In die zorgsector, in die bouwsector. En door het de mensen in eigen beheer te laten organiseren vanuit de coöperatie, kleinschalig weliswaar, zijn ze in staat om zonder die betrokkenheid hun eigen opdrachten te genereren en die werkzaamheden ook uit te voeren tegen een ander tarief, waardoor er geld overblijft om zich goed te verzekeren.
Je gelooft er echt in, hè?
Ik ben ervan overtuigd.
Lidia Marijnis, hij gelooft er niet alleen echt in. Het is ook best een helder verhaal.
Ja, maar als je kijkt naar, het werd al even genoemd, hè, sectoren als zorg, transport, bouw. Dat gaat echt om tienduizenden mensen. De laatste zin verdient bijvoorbeeld de Schilders CAO, die is afgelopen periode gehalveerd. Nou, het is niet omdat er zoveel minder werk is, maar omdat al die mensen zijn uit de CAO gedonderd, uit de collectieve afspraken gedonderd, en die zijn als zelfstandig aan de slag gemoeten. Nou, dat zijn nauwelijks mensen die denken, hey, leuk, ik ga voor mezelf beginnen een eigen bedrijf. Nee, helemaal niet. Vaak werken ze inderdaad toch wel weer onder een vlag elders. Het enige wat ze hebben moeten doen, is afstand doen van hun sociale rechten. Dat maakt dat ze goedkoper zijn. En dat maakt dat je in een soort race naar beneden komt. In een race naar het laagste putje. En dat is volgens mij de kerntaak van een vakbond. Dat werknemers zich organiseren om te voorkomen dat ze in die race naar beneden komen.
Ja, Mick.
Ik wil even terugkomen met die flexibilisering. Ja. Want dat is ontstaan omdat heel veel werkgevers het nu niet aandurven om mensen in vaste dienst te nemen. Het werkgeversrisico is op dit moment heel groot. Zeker voor die kleine ondernemers. Dat gaat over loondoorbetaling bij ziekte. Het gaat over de ontslagwetgeving. Het is een scala aan onderwerpen die ervoor zorgen dat een ondernemer wel 3 keer nadenkt voordat hij iemand in dienst durft te nemen. Maar ze willen het wel. En dat is het dubbele aan het verhaal. Heel veel ondernemers willen graag mensen in vaste dienst aannemen. Alleen durven ze het niet. En als wij met z'n allen ervoor gaan zorgen dat het risico wat wordt verlaagd, worden meer mensen in vaste dienst aangenomen, zal gelijk de flexibilisering ook afnemen. En zal daar waar de persoon echt wil ondernemen, zal voor het ondernemen kiezen. En degene die liever in dienst zou willen zijn, die gaat dan in dienst, omdat het voor die werkgever ook een minder risico is.
Afspraken met de OR dan, zou je zeggen?
Bijvoorbeeld?
Ja. En dan is het kat in het bakje, toch?
Maar dan is het nog steeds dat die wetgeving moet bepalen of het werkgeversrisico wel of niet naar beneden gaat. En daar hebben we echt de politiek voor nodig.
Richard?
Nou, je ziet juist over die loonbetaling bij ziekte. Dat is
ooit ontstaan, omdat bedrijven er zelf om hebben gevraagd.
Ja.
En hij is overigens niet van sinds kort. Hij is al 15 jaar geleden of zoiets geïntroduceerd. En hij wordt nu heel erg gebruikt als argument waarom werkgevers mensen niet in vaste dienst willen nemen. Nee, wat deden ze dan al die 15 jaar daarvoor dan?
Het was vooral het grootbedrijf. Nu zijn
maar
er steeds
die wet is 15 jaar lang niet veranderd. Die wet doorbetaling bij ziekte 2 jaar lang, die bestaat al 15 jaar en die is ontstaan omdat bedrijven zelf zeiden, wij willen niet meer voor elkaars rekening opdraaien, laat bedrijven maar zelf dat betalen.
Maar bij een groot
verzoek
bedrijf,
van bedrijven is deze wet ingevoerd.
Ja, maar bij het groot bedrijf, als daar een paar mensen ziek worden, dan heb je een percentage van al je ziekte, zieke mensen. En dat kan je dragen.
Ik zie het probleem ook voor.
Dus dat probleem is groter geworden omdat die werkgelegenheid zich verschoven heeft na het midden- en kleinbedrijf. Dus het is een probleem wat groter is geworden en daarom wordt het meer aanhangig gemaakt. Dus het is niet iets wat niet was en nu in één keer ontstaat. Nee, het is steeds groter geworden en daarom moeten we het nu gaan veranderen. Omdat gewoon meer werkgelegenheid is nodig voor iedereen. En dat kan bij die werkgever vandaan komen, bij die ondernemer, als het risico verlaagd wordt.
Oké, punten duidelijk, alleen zijn jullie het nog niet helemaal eens. Ik ga even terug naar vakbond, ja of nee. Kijk, als ik aan vakbonden denk, dan denk ik altijd aan stakende, noeste havenarbeiders, Steven Lak. Als je naar Frankrijk kijkt, daar wordt volgens mij bijna meer gestaakt dan gewerkt, zou je kunnen zeggen. Dat is niet helemaal de cultuur hier, hè, dat staken.
Nee, dat is maar goed ook. Want ik denk dat je door overleg veel meer kunt bereiken. Ik denk wel.
Gaan we weer polderen?
Nee, nou, ik denk dat je overleg hebt tussen ondernemer, werkgever, de werknemers, OR en vakbonden. En in die constellatie denk ik dat je beste resultaten haalt. Ik denk dat je maatwerk-CAO's kunt hebben die heel goed kunnen werken, waarbij je basisafspraken maakt en dan per bedrijf met je OR en de vakorganisaties die goed invult. Een van de terreinen waar dat absoluut nodig is de komende tijd in Rotterdam is op het gebied van scholing, nascholing, bijscholing. En we hebben het wel eens over een leven lang leren. Dat klinkt als een gevangenisstraf. Maar waar het om gaat is dat de komende tijd iedereen zich moet realiseren dat als je jezelf niet blijft scholen, als je als ondernemer je mensen daar niet voor in staat stelt, dat je er niet komt.
En dat moet wel geregeld worden. Nou even wat je zei, ongeveer een half uur geleden zei je, je hebt in de haven bedrijven met vakbond CAO, je hebt ze ook zonder. Welke doen het nou beter?
Beide zijn echt voorbeelden van alles. In alle sectoren zie ik voorbeelden dat die uitstekend werken. Dat heeft niet met die CAO te maken. Die CAO is voor een aantal, zeker middelgrote bedrijven, een absoluut gemak. Want op die manier hoef je niet elke keer met z'n allen alles opnieuw te overleggen. Maar je kan helemaal niet zeggen dat een bedrijf met een CAO een beter resultaat haalt, internationaal gezien. Nee, dat kun je niet zeggen. Maar daar gaat het niet om. Je hebt voor een aantal dingen, en ik noemde net scholing, heb je überhaupt een aantal partijen nodig om samen wat te bereiken. En daarvoor moet je met elkaar in overleg. En of je dat nu in een CAO-vorm giet of in een sociale dialoog, maar je moet wel vakbonden hebben die dat willen, die daartoe bereid zijn. En je hebt ondernemers nodig die dat ook willen en kunnen.
Dus jij zegt, het is echt niet zo dat een, laten we maar zeggen, werknemer met een goede vakbond CAO beter af is dan een werknemer zonder CAO.
Nee, er zijn uitstekende bedrijven die individuele arbeidsovereenkomsten als basis hebben, die allerlei eigen akkoorden hebben met de OR's. Nee, kan niet zomaar zeggen van een CAO is altijd beter.
Maar geldt dat ook voor de lager betaalde banen, voor de lagere sociale klasse? Moeten die niet juist meer beschermd worden?
Ik denk dat je daar niet per se een CAO-bescherming nodig hebt, maar ik denk dat je daar wel het gemak hebt. Want de haven is niet een ZZP-cultuur.
Nee.
Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Dus je hebt hier veel grotere groepen. En dan is een CAO als instrument, historisch gebleken, best een redelijk instrument te zijn. Maar je moet wel zorgen, en daar zie je de laatste tijd wel een beetje een kanteling in, dat ook vakorganisaties mee blijven veranderen.
Ja, dat gaat verder. Nee.
Nou, als je niet mee blijft veranderen, dan krijg je de CAO's die niet meer passen bij deze tijd. Ja. Ja, een aantal niet. Een aantal zijn te langzaam.
Noem eens namen en rugnummers.
Nou, ik denk dat je als je kijkt naar bepaalde sectoren. We hebben net hier een conflict gehad in de controleurssector. We hebben discussies gehad in de shore-sectoren. Dat zijn de traditionele havensectoren. Nou, daar zie je dat aan de ene kant noodzaak is om te veranderen. Want dat zijn sectoren die ook in de komende tijd echt zullen veranderen. En dan moet je dus ook moderne vakmensen hebben.
Oké. Okay. Nou, als ik nou een beetje als leek naar de radio zit te luisteren, dan denk ik, je hebt een miljoen ZZP'ers, Richard, ik kwaad maar even aan jou. Zou zo'n vakbond, FNV, CNV, maakt niet uit welke vakbond, zich juist niet voor die ZZP'ers moeten inzetten door lange uren, lage tarieven, flexibele dat die CAO-contract onder druk zet? Zou jullie niet veel meer voor die groep moeten doen?
doen we ook. We hebben ook een sector FNV zelfstandigen die opkomt voor zelfstandigen. Overigens is een corporatie waar de dingen over heeft niks anders dan een stapje richting een vakbond. Ja. Hè? Want als ik dat zo hoor, dan is dat precies wat de vakbond ook allemaal doet. Dus ze zijn al aardig op weg.
Lothar Matthijssel, zeg je.
Ik zou zeggen van ja, kom er gewoon bij en dan ben je 3 stappen verder in plaats van dat kleine stapje.
Even vragen, Peter Gerlen, kom er gewoon bij. Je kan gewoon naar de vakbond.
Nou, er is een klein verschilletje. Zolang de vakbond ZZP'er ziet als partijen die reguliere arbeiders verdringen, kun je natuurlijk nooit als vakbond die ZZP'er vertegenwoordigen. Het is gewoon strijdig aan de basisgedachte van een vakbond, waarbij de ZZP'er in principe de ondernemer is. En de vakbond komt op voor de werknemer in loondienst. En zolang je blijft praten over verdringing, ja, heb je geen enkel recht om namens die ZZP'er te spreken.
Nee, maar je hebt zelfstandigen en je hebt schijnzelfstandigen. Ja, iedereen volgens mij is het wel over eens dat al die postbezorgers bij de PostNL en al die ZZP'ers dat schijnzelfstandigheid is. Iedereen is het ook wel met elkaar eens dat al die bouwvakkers die vorig jaar zijn ontslagen en nu weer op die stijger staan en hetzelfde werk doen, ja, maar dan als ZZP'ers, dat het allemaal schijnzelfstandigen zijn. En daar is de vakbond tegen. Maar die ICT'er of die consultants die als ZZP'er zijn begonnen, daar hebben wij als vakbond nooit wat tegen. Maar wij vinden wel belangrijk dat die mensen ook een fatsoenlijke arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen, fatsoenlijk hun pensioen opbouwen. Zodat niet al die ondernemersrisico's bij die personen worden neergelegd, okay, maar ook bij de opdrachtgevers blijven.
Even naar de politiek. Er zijn nu formatieonderhandelingen. Ik weet dat jullie daar niet aan meedoen. Maar desalniettemin, zouden ze daar niet aan die tafel een soort gelijk speelveld moeten creëren voor, ja, laten we maar zeggen, alle werkenden?
Geen
onderscheid.
Ik denk die kwestie waar we het nu over hebben, de kwestie ZZP'ers. Als je ziet hoe dat de pan uitreist in aantallen, als je ziet
het is stabiel gebleven toch? Op 1 miljoen, dacht ik.
Ja, nou, maar het worden er wel steeds meer in plaats van minder. We zijn al koploper in Europa. En inderdaad, op heel veel plekken, Richard noemde de postbezorg, maar we noemden net al de bouw en de transport en de zorg. En dat gaat over tienduizenden mensen. En dat leidt inderdaad wel tot verdringing. En dat is wat je volgens mij moet voorkomen. En precies dat gelijke speelveld, dat is volgens mij wat je nodig hebt. Want dat maakt er ook voor dat mensen collega's van elkaar zijn in plaats van concurrenten. En als je niet dat gelijke speelveld hebt, dan ben je dus concurrent van elkaar. Want morgen word jij misschien wel ontslagen. En ik heb zoveel verhalen gehoord, letterlijk, dat mensen hun opvolger moeten inwerken, die dan gewoon als zelfstandige aan de slag gaat. En jij wordt eruit geflikkerd omdat je nog in vaste dienst bent. Jij bent te duur. Die andere persoon gaat exact hetzelfde werk doen, evenveel uren, zelfde inhoud. Maar ja, je bouwt geen pensioen op en je hebt namelijk zo'n geschiktheidsverzekering, dus je bent een stuk goedkoper.
Ja, en dat zie je ook gebeuren bij de tijdelijke contracten, dat het niet wordt verlengd naar een vast contract. En dat is niet omdat die werkgever dat niet wil, wederom. Het is omdat het risico te groot is. Dus
in
dat zouden we in de basis moeten
kopen. Dat is het verschil.
Maar niet door de reden die jij noemt. Die ZZP'er is niet goedkoper omdat hij geen pensioen heeft of geen AOV-verzekering.
Welke reden dan wel?
Nou, het heeft te maken met de fiscale sfeer. Een ZZP'er betaalt minder belasting als een werknemer een loondienst. De belastingvrije voet is aanmerkelijk hoger. Het heeft niets te maken met AOV.
Dus wordt dat nog
heeft niets te maken met pensioen. Mee eens.
Maar dat heeft zeker ook te maken met pensioen. We hebben het in de thuiszorg gezien. Ik heb het zelf meegemaakt. Massa-ontslag.
Ik maak het
1200
mee.
Dames op straat, collectief. Sensier in de achterhoek, 1200 dames op straat. Ze mochten allemaal terugkomen als zogenaamde alfa-hulp. Nou, dat is gewoon zorgjargon voor ZZP'er. Ze bouwden geen pensioen op, geen vakantiegeld, geen geld bij ziekte. Ja, dus waren ze €3 per uur goedkoper.
Maar
dat kan toch iedereen bedenken? En dat is toch gewoon verdringing van normale arbeid?
Het grote probleem daarbij is dat die instelling die daarboven blijft zitten een belangrijk deel van de marge opsoepeert. Dus daar waar in dit geval bij Sensier de gemeente €22,50 betaalt per gewerkt uur en de instelling daarvan €6,50 nodig heeft om het werk te organiseren, maak je dus die arbeid veel te duur.
Oké, maar ik ben heel erg van schuld en boete. Wiens schuld is dit?
Dat is de schuld van de vakbond en de overheid.
De schuld van de vakbond en de overheid. Nou, dat is mooi, want Lilian Marijnissen was vakbond en is overheid. Dus het is allemaal jouw schuld.
Nou, fijne conclusie dan hier op deze zondagavond. Nee, daar kan ik het toch niet helemaal mee eens zijn, heren en dames. Dat zal u niet verbazen. Nee, ik denk, kijk, ik hoef hier de FNV niet te verdedigen, maar ik heb er wel natuurlijk 8 jaar met heel veel plezier gewerkt. En ik heb daar gewoon in de praktijk gezien hoe de vakbond juist knokt voor dat gelijke speelveld. En hoeveel last je soms hebt, bijvoorbeeld door inderdaad overheidsbezuiniging. Dat klopt wel. Maar ook door mogelijkheden waardoor ondernemers het gelijke speelveld kunnen omzeilen. Want ja, er is natuurlijk in essentie wel een belangentegenstelling. Ja, daarom ben je werknemer, werkgever. Ja, de lol van werknemer zijn is dat je wel moet komen als de chef je belt. Dat is als je werknemer bent. Maar de lol, moet ik zeggen, is dat je wel zekerheid van inkomen hebt. Ja, en dat is wat we met elkaar afspreken in een werknemer-werkgever relatie.
Oké, maar het zou dus gelijk speelveld moeten zijn. Dan zegt de Europese Commissie, ja, we willen toch een discussie met werkgevers en vakbonden over meer sociale zekerheid voor die ZZP'ers. En mensen met flexibele arbeidscontracten. En als de vakbonden daar geen actie op ondernemen, dan gaan we het in Europa desnoods maar zelf regelen.
Ja, maar ik vind het best wel bizar dat je dan naar de vakbonden kijkt daarin. Ik bedoel, je zou beter kunnen kijken, hoe kun je dat in een cao beter regelen? Want ik noemde net bijvoorbeeld al de schilders-cao, maar ik kan er nog vele andere noemen. En de thuiszorg is ook aan de orde. Er zijn gewoon duizenden mensen uitgekukeld die nu allemaal zogenaamd, zeg ik erbij nogmaals, als zelfstandig aan de slag gaan. Dus waarom zou je dan voor dat probleem een zogenaamde oplossing gaan bedenken? Terwijl we die oplossing al hadden, namelijk gewoon een cao waarin je dat collectief goed voor elkaar en met elkaar organiseert.
Oké. Nou is het ook 2017. Hè? Je zou kunnen zeggen midden in de vierde industriële revolutie. We hebben het al even over gehad. Meer vraag naar ICT'ers, naar programmeurs, naar denkers. Veel minder naar doeners. Dus fysieke arbeid, we hebben het over de haven met jou gehad. Ja, dat zal misschien straks helemaal niet meer door mensen worden gedaan, maar door machines of robots. Richard Motti van FNV. Hier in de haven vochten de vakbonden voor werkgarantie voor havenarbeiders tot 2024. Mind you, dus over 7 jaar. Een deel van het werk is er misschien volgend jaar al niet meer. Moeten jullie niet gewoon veel meer gaan vechten voor omscholingsfondsen, voor omscholing van X naar Y?
Dat is ook overigens een onderdeel van datzelfde pakket. Hè, wat toen is afgesproken. En wij zijn heel erg voor meer scholing voor werknemers. We zien juist dat heel veel werkgevers koud watervrees hebben om scholing aan te bieden aan werkgevers. Ik werk zelf in de metaalsector. Vorige week hebben we een nieuwe cao afgesloten in de metaaltechniek sector. 300.000 werknemers. De vakbonden hadden een voorstel om elke werknemer het recht op scholing te geven en omscholing, bijscholing, herscholing naar eigen keus voor een bedrag van €1.500. En voor al die werknemers, wat doen werkgevers? Die willen niet. Die zijn bang dat als zij hun mensen opleiden voor een ander vak,
dat ze wegwezen.
Dat ze weg zijn. En dat ze dan vakmensen verliezen. En het resultaat is dat we een heel waterig compromis hebben moeten sluiten, dat slechts 1000 werknemers een scholingsfoutje voor €1.500 kunnen krijgen.
Maar dat schiet ook
en die
niet,
andere
toch?
299.000, die willen de werkgevers dus niet helpen aan her- en omscholing of bijscholing.
Ja, maar wat gaat
er niet? Okay. Dat zien we heel vaak. De metaaltechnieksector is daar niet een uitzondering op. Werkgevers zijn heel huiverig om te investeren in hun vakmensen. En heel huiverig, want die denken dat elke euro in scholing een euro minder winst is. Het zou juist verstandig zijn van die werkgevers om wat breder te denken. Meer scholing leidt tot hogere arbeidsproductiviteit.
Misschien ben ik het wel helemaal met je eens. Maar dan zeg ik op mijn beurt, je hebt het over grote getallen, 299.000 niet. Dan zou ik zeggen, dan heb je het afgelegd tegen Hans de Boer en consorten, hè, van de werkgevers. Die vakbonden die zijn veel te slap.
Op dit punt hebben wij inderdaad niet onze zin kunnen krijgen.
Ja, zo kan je het ook noemen.
Maar dat is altijd een kwestie van bij onderhandelen. Een kwestie van geven en nemen. Dus op
andere plekken hebben
we wel onze zin krijgen. Maar als het gaat om scholing, zie je toch dat werkgevers zo stevig op de rem staan. Dat we eigenlijk in Nederland echt achterlopen als het gaat om volwassen educatie. Om volwassen scholing. En dat heeft echt vooral te maken dat werkgevers heel zuinig zijn als het gaat om scholing beschikbaar stellen voor werknemers.
Hoe regel jij dat eigenlijk, Peter? Ben je scholing?
De vereniging die koopt de opleiding in op verzoek van de leden. De leden worden heel graag bijgeschoold. Ze zijn ervan bewust dat hun kwaliteit bepalend is voor hun toekomst. Ze zijn altijd bereid om te investeren. En je vindt eigenlijk het omgekeerde, waar een werkgever altijd met zijn knip op de portemonnee zit als het gaat over opleiden, zegt die ZZP'er van ja, het is heel belangrijk. Dus ik wil heel graag investeren in mijn eigen opleiding. Dat zie je ook iedereen doen.
Dan gaat werk in de toekomst, hoe je het ook wendt of keert, taxichauffeurs, postbezorgers, kraandrijvers, het gaat allemaal veranderen. Ik hoor natuurlijk eigenlijk dat is een verhaal wat mij onrustig maakt, dat jij zegt, Richard, het lukt ons niet helemaal goed, wiens schuld het ook is, om dat allemaal om te scholen. Maar zo direct zijn die banen er niet meer. Dan staan we met z'n allen massaal op straat.
Nou, dat is inderdaad wat u zegt, er zijn grote bedreigingen. Als het gaat om de robotisering, zelfrijdende auto's. En het is echt noodzaak dat we inderdaad fors en snel investeren in om- en bijscholing van heel veel groepen werknemers.
Ja, maar het lukt niet.
En dat lukt op dit moment nog niet onvoldoende.
Maar dat is toch een enorme bedreiging, of ben ik nou gek?
Nou, ik denk dat het een bedreiging is op het moment dat er geen goede alternatieven zijn. En ik denk dat de historie heeft uitgewezen dat dat vaak gelukkig wel het geval is. Aan de andere kant denk ik ook. Oh, hij knikt hier nee. Ja, de mensen zien dat natuurlijk niet, maar.
Nee, ik knikte nee tegen de technicus.
Oh, dan is het goed.
Ik zou tegen jou absoluut geen nee durven knikken.
Oh, misschien even checken dit natuurlijk. Hoor.
Ja, heel terecht.
Nee, dus de historie heeft dat vaak uitgewezen. En ik denk dat tegelijkertijd, weet je, het is natuurlijk ook wel zo. Nogmaals, ik deed zelf bij de FNV de Zorg-CAO. Ja. Weet je, zorg is en blijft mensenwerk natuurlijk. Hè. Uiteindelijk wil je toch dat als je vader en moeder oud zijn en zorg nodig hebben, ja, dan zou ik graag willen dat ze gewoon ook fysiek een lief iemand aan hun bed hebben. En niet een robot, om maar eens wat te noemen. Dus ik denk dat dat voor een deel ook speelt. En ik denk dat wij wel moeten nadenken over überhaupt de vraag rondom mensen die een wat lager opleidingsniveau hebben. We zien gewoon wel dat er ook steeds meer op een bepaalde manier neergekeken wordt op dat werk. Omdat dat zijn vaak de eerste mensen die het slachtoffer zijn van bijvoorbeeld de globalisering. Die worden het eerste weggeconcurreerd, die worden het snelste vervangen. En dat is denk ik wat bij heel veel mensen ook het gevoel terecht opwekt. Van ja, weet je, doe ik er nog toe? Ik heb 40 jaar bij de post gewerkt, die verhalen kennen we. En nu word ik vervangen door iemand die daar helemaal niet voor opgeleid is. Die dat er eigenlijk maar bij doet.
Duidelijk. Steven Lak van Deltalinks, hoe ga je dat eigenlijk aanpakken?
Ik denk dat we twee grote problemen hebben. Niet alleen in de haven, maar ook nationaal. Ene is zorgen dat er genoeg instroom is van jonge mensen voor de beroepen die er nu zijn. Want er zijn een heleboel beroepen waar we geen mensen voor kunnen vinden. Technische beroepen, andere beroepen. En het tweede, zorgen dat mensen zich realiseren dat een baan die ze nu en de komende 5 jaar hebben, dat dat niet dezelfde baan zal zijn over 10 jaar. En dat betekent dus, en ben ik het met Richard eens, dat we veel meer het besef met elkaar moeten krijgen. En dat geldt zowel voor de ondernemers als ook voor de werknemers. Dat je een verantwoordelijkheid hebt om die scholing telkens met elkaar beter te gaan organiseren. Ik proef een beetje koud watervrees uit de woorden die jij zegt, Richard. Maar aan de andere kant weet ik dat er heel veel ondernemers echt actief zijn. Alleen, het is natuurlijk wel zo, dat ben je denk ik net vergeten te zeggen, dat die €1500 net even bovenop de verhoging van de salarissen moest. En ik denk dat het goede compromis is dat je een paar jaar een beetje inhoudt in het verhogen van het salaris en met z'n allen wat meer investeert in de onderwijskant.
Duidelijk, Richard Motti. Over 10 jaar zitten we nog steeds in deze bus. Hebben we dan nog een vakbond?
Ja, zeker weten. Als je toch kijkt dat werknemers zullen zich altijd collectiviseren om gezamenlijk ook een betere uitgangspositie voor elkaar te creëren. En dat is dan de vakbond.
Je blijft optimistisch. Ik dank jullie hartelijk voor deze bijdrage. We zijn er nog niet uit en we zullen het pas over 10 jaar weten. Of zoveel eerder als mogelijk. Wij zijn ook benieuwd naar uw mening als luisteraar. Dus discussieer verder op Twitter met deze kwesties. Of reageer via onze Facebookpagina. Tot zover deze uitzending. Zometeen Radiodoc met een heel andere reportage. Met of zonder God. Maker Lotte van Galen gaat op zoek naar de parallellen bij een vrouw die van haar geloof is gevallen. En een man die het licht heeft gezien. Twee mensen die een nieuw leven beginnen. Mooier kan het eigenlijk niet, met of zonder God. Dit was deze zondag, dit was deze kwesties. Volgende week zijn we er weer. Ik wens u een prachtige zondagavond.
Spring op de fiets en ontdek de Gelderse streken. Lekker op de pedalen over kronkelende dijken en doorbloeiende boomgaarden in Rivierenland. Of de historische steden in de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl.
We at Incentro like to be famous all over the world. So, we asked the new president of the United States to paint his face in the terrific orange color of Incentro. And look, he's actually doing it every single day. This great piece of fake news is brought to you by Incentro, an IT company.
Spring op de fiets en ontdek de Lingenroute. Heerlijk fietsen door Rivierenland. De fruittuin van Nederland. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl.
NPO Radio 1.